Hartelijk welkom bij een nieuwe AD Voetbalpodcast. Ja, er is weer genoeg te bespreken, want we gaan praten onder andere over PSV Feyenoord. We bespreken het spel van Ajax. We gaan praten over Virgil van Dijk. Kan hij nou wel of niet het EK voetbal redden? Dat gaan we deze week doen met Johan Inan, onze Ajax-watcher. Mikkel Schouka, onze Feyenoord-watcher. En Maarten Wijfels, onze PSV-watcher. Mijn naam is Etienne Verhoef en dit is dus de AD Voetbalpodcast. Maarten, ik weet dat het normaal altijd de beurt is aan jou om te beginnen met een frustratie. Maar er is iemand heeft zich gemeld die wil ook iets kwijt. Dus vind je het goed om jouw plek even af te staan aan iemand anders?
Ja, maar vooruit.
Nou, oké. Het is een ingezonden brief namelijk.
Ik weet niet waarom zo mensen op mij lachen. En lacht af en toe mensen die niet tot mijn knie zijn. Qua naam, qua persoonlijkheid, qua man. Qua in alles wat ik goed heb gedaan hier in Nederland 30 jaar. Ik wou wel graag zeggen, maar ik weet niet waar moeten ze op mij lachen.
Nee, dus niet lachen, hè? Dat kan niet.
Maar wel een beetje gelijk, hè?
Ja, hij heeft wel gewerkt met Goulet, heb ik gehoord. Met Guus Hiddink, met Dick Advocaat.
Ja, los daarvan, als je naar de huidige situatie kijkt, maar ook in deze podcast is die karikatuur genoemd. En wie haalt hem nou binnen en wat heeft het nou voor zin? En dat was eigenlijk de landelijke tendens. Mm-hmm. Maar als je nu ziet, ja, het gat is gedicht. En de kans is heel erg groot dat Willem II toch rechtstreeks in de Eredivisie gaat blijven. Als je ziet hoe klein de sprong nog is naar VVV, naar RKC. Misschien zelfs nog naar PEC Zwolle. Dus ja, dat heeft hij goed gedaan. Los van het feit dat Willem II er natuurlijk nooit van zijn hele leven had mogen staan. En dat deze ploeg veel te goed is om in problemen te zijn gekomen. Maar daar kon hij helemaal niks aan doen. Maar hij heeft het toch gedaan. En in die eerste wedstrijden werd er erg gelachen. Hij verloor die keer met 5-0 en had nog een keer een forse nederlaag en het werd allemaal niks. Maar ja, nu zijn we een paar weekjes verder. En heeft hij waarschijnlijk toch de juiste sleutel gevonden daar. En nou ja, het is toch knap hoe hij zich daar uit heeft gewerkt. Want eigenlijk had iedereen hem al dood en begraven als trainer van Willem II. Het is hem toch gelukt.
Maar ik denk dat bij Petrovic komt het ook nog een klein beetje. Omdat hij altijd, hij komt met uitspraken als Jan Pipo de clown. En hij
zoals dit dus.
Ja. Dit maakt dat je...
Ik heb dat geroepen en ik sta daar nog steeds achter. Ik vind het een grote gok als je met Petrovic in zee gaat. Omdat ik altijd bij hem het gevoel heb van hoe lang kan die serieus genomen worden? Dat is een beetje wat Mikko zegt, Willem II krabbelt op, helemaal mee eens. We hopen ook dat ze erin blijven. Maar laten we wel wezen, van al die kelderploegen heeft Willem II by far de beste selectie. Dus je mag ook verwachten dat ze erin blijven. Het zou echt een groot drama en een blamage zijn als ze degraderen.
Ja, en Short heeft volgens mij ook in de stuurlijn ook wel geroepen dat het ging omdat dat er iemand komt die een karikatuur is of een die iets anders is, een beetje een gekkie. Dat heeft Short ook geroepen van iemand die wat anders brengt dan Adrie Koster.
Ja, ja. Nou, daar zit wel maar, erin. Dat hij wat teweeg kan brengen, maar dan nog... Ik vond het heel frappant dat ze van Koster naar Petrovic gingen. En ik had ook niet het gevoel van, weet je, en het zit hem er ook in dat die selectie best wel goed is. Dat ik denk van ja, weet je moet er gewoon een stabiele trainer bij zetten. En dan komt het vanzelf goed. En met Petrovic had ik zoiets van ja, weet je, dit kan maar zo verder escaleren.
Daarom noemde ik het toch. Maar ze hadden een stabiele trainer natuurlijk. Dat was een beetje het punt, denk ik. En natuurlijk, wat ik ook zei, Johan ook terecht, ze zijn te goed om hierin verzeild te raken. Maar goed, daar kon Petrovic niks aan doen, want toen die instapte, stonden ze al zo slecht natuurlijk.
Dat is waar.
Maarten? Ik vind het wel een aanwinst voor de Eredivisie. In de zin van, hij brengt
invloed is.
Ik vind Jan Pieper ook wel, vind ik ook schitterend.
Maarten?
Ja, maar het blijft wel een beetje ingewikkeld. Hoe meet je nou wat de invloed is van bijvoorbeeld nu van hem op dat elftal? Want je kunt ook net zo goed zeggen dat elk seizoen zie je dat op een gegeven moment gaan die ploegen onderin, die gaan toch punten pakken. Einde van het seizoen komt in zicht, hè, ze gaan in de overlevingsstand. Je ziet dat, en je ziet dan dat bijvoorbeeld VVV, die zijn nu eigenlijk meer in gevaar dan Willem II, omdat die in een dalende lijn zitten. En Willem II en ook Emmen, die zijn toch een beetje op de weg naar boven. Die pakken bijna elke week wel een punt of punten. En ja, in hoeverre is dat nou te meten? Dus ja, van mij, ik vind het prima. Ik heb van oudsher natuurlijk een beetje sympathie wel voor Willem II. Dus laat ze er alsjeblieft in blijven. Maar ik blijf het toch ingewikkeld vinden hoe je nou precies meet wat nou de invloed is van een trainer, hoor.
Ja, ik weet nog wel dat bij Sparta in de tijd kwam Henk ter Kate binnen. En die zei toen gelijk, jongens, hier zijn pizza's en we gaan even wat anders doen. Dan breek je even wat er dan speelt binnen zo'n groep. Maar het is ook een tijdelijk effect, Mikkels.
Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, het is ook niet te meten. Behalve dan als hij een opstelling helemaal omgooit ten opzichte van zijn voorganger. Nou heb ik niet Willem II het hele seizoen zo intensief gevolgd dat ik het precies weet. Maar hij kwam wel met Van Beek en met die andere keeper, hè, die Moerits.
Ja.
Dus daar heeft hij wel dingetjes in veranderd. En dat deed de vorige trainer niet, maar... Ja, ik weet ook niet of het een tijdelijk effect is, omdat sommige trainers die instappen toch wel een tijd lang ook doorgaan. Ik kan me herinneren dat ADO ook een keer slecht stond. Toen kwam Groenendijk en toen hebben ze het best wel een tijdje goed meegedraaid. Maar ja, dit soort clubs, als er Willem II zijn, die horen eigenlijk niet in die onderste regionen te zitten. Hoewel het al eerder is voorgekomen, maar...
Maar kunnen we dan wel advies geven aan Petrovic? Kunnen we dan wel het advies geven aan Petrovic als je dan serieus genomen wil worden als trainer, dat je dan niet dit soort uitspraken doet, zo op deze manier?
Ja, maar kijk, hij praat natuurlijk op een grappige manier Nederlands. En ja, daar hebben we nou allemaal wel eens een keer om gelachen en nog een keer. Maar dan, nu weten we het wel. Ja, hij geeft die interviews gewoon op die manier. Ja, ik zou zeggen, nou kijk nou eerst eens hoe die presteert. Kijk, om Tadić kunnen we ook allemaal lachen. Die jongen kan ook zeggen, ik doe het dan in het Engels. Ja. Daar ben ik overal vanaf, maar ze doen het toch. En bij Petrovic mag het ook wel. Die is natuurlijk al zoveel jaren hier. Maar ja, dat het iets gebrekkiger is dan het gebruikelijke, nou ja, laten we er dan allemaal een keer om lachen om Jan Pieper de Klauw. Maar dan moeten we ook weer kijken naar wat hij op het veld presteert en wat hij heeft gedaan. En hij heeft wel gelijk. Hij heeft natuurlijk, het is wel een carrière. Het is niet zo dat hij Mourinho is. Maar hij heeft wel op bepaalde posities gezeten waar andere mensen nog niet zijn gekomen of nooit zullen komen.
Okay. We gaan straks praten over Ajax. We gaan beginnen met de topper van afgelopen weekend.
Het looked like a boxing fight. En boss heavyweight.
Going to 15 rounds.
Exactly. It looked a little bit like that.
Ik vond het een hele boeiende wedstrijd. Eigenlijk een terechte uitslag.
We tried more to win the game than Feyenoord maybe. But yeah, we have to accept. We haven't scored a second goal. So.
En de concentratie is zo belangrijk om dat vast te houden.
En de stelling die hierbij hoort, Bas Nijhuis is de perfecte arbiter voor een topwedstrijd als PSV Feyenoord. Maarten.
Poeh, oh, ik dacht dat je over iets heel anders ging.
Ja, dat dacht ik al. Daarom gooi je hem even om.
Ja, Bas Nijhuis. Weet je, ik vind eigenlijk helemaal niks dat we het er nog over moeten hebben.
Maar heeft u goed gefloten, deze topper?
Ja, ik vond dat het tot zijn... Maar de laatste 20 minuten, tot dan heb je hem helemaal niet gezien eigenlijk. Hij liet doorgaan waar dat volgens mij wel kon. Hij floot, hadden wij de indruk op de tribune, zelfs meer dan die normaal fluit. Alleen het laatste kwartier, laatste 20 minuten. En toen zag je ook in de samenvatting zag ik nog wat gevalletjes terug. Dat ik dacht, ja, weet je, hou nou gewoon even de lijn van de wedstrijd vast. Toen werd het weer toch een beetje de Nijhuis-show. Maar ik vond het niet zodanig storend dat ik zeg, nou, hij heeft de wedstrijd ontregeld of hij heeft hem bepaald. Nee, dat vond ik niet.
Nee, hij was niet heel erg aanwezig, Mikkels. En dat is normaal ook niet, maar het was niet overstorend, toch? Wat Nijhuis nu deed.
Nee, het meest opvallende moment vond ik inderdaad in de slotfase die overtreding van Teese op Kökçü. En dat was dan op het moment, vlak daarvoor, dat hij Malatia en Dumfries doorliet gaan. Terwijl zijn grensrechter stond te vlaggen voor een overtreding van Malatia. Ja, toen kreeg hij een klein beetje dat het uit de hand leek te lopen. Maar ja, daarvoor eigenlijk niks opvallends. Dus nee. Dus gewoon een voldoende. En hij behoort natuurlijk tot de betere in de scheidsrechterskorps. Dus daar is niks mis mee. Maar het was natuurlijk wel een beladen potje voor hem. Want je kon toch bij elke beslissing wel denken. Ja, wat Maarten net zegt. Hij floot wat meer voor ons gevoel dan normaal. Deed hij dat nou omdat hij die clash met Smit heeft gehad? Of juist om te vermijden dat? Dat blijft altijd lastig. Maar overal gezien heeft hij zich te keurig doorheen geslagen, denk ik.
Wie was de morele winnaar van deze topper, PSV Feyenoord?
Niemand. Nee, ik vond het, ja, ik was ook een beetje toch wel teleurgesteld eigenlijk in, kijk, daar gaan mensen na afloop beginnen dat het zo'n leuke wedstrijd was. Ja, maar leuk in deze fase. Ik wil gewoon eens een wedstrijd zien. Nou ja, eigenlijk wat Ajax aan het doen is, gewoon dat je een wedstrijd controleert, dat je bij wijze van spreken op een saaie manier 2-0 wint. De een dan de ander, maakt me niet uit wie. Maar dit, ja, het was op een gegeven moment een soort pingpong en... Ja, ik vond het dat getuigde nou niet meer van kwaliteit op het einde, hoor. Dat was echt balverlies, dat je dacht, waarom verliezen ze die bal nou? Dan gleed er weer om de haverklap iemand uit. Dat stempel leuk, dat moet een beetje klaar zijn, vind ik, in deze fase.
Je vindt, het hoeft niet leuk te zijn als het maar effectief is.
Nou nee, maar je wil kwaliteit zien. Je wil zien dat bijvoorbeeld Ajax tegen Jong... Young Boys afgelopen donderdag, daar had je nou echt het idee van, die zijn met iets bezig, die controleren die wedstrijd, die investeren om dan de wedstrijd te winnen. En ja, wat Smit net zegt, het waren gisteren twee zware gewicht boxers, ze hingen wat tegen elkaar aan en niemand was in staat om nou eigenlijk echt een keer een beslissende klap uit te delen. En ja, ik vond het een beetje, zeker op het einde, een beetje het grote niks eigenlijk.
Het grote niks, Mikos, je hebt daar het grote niks zitten kijken.
Ik heb me wel vermaakt, dat wel, maar...
maar daar gaat het niet om, hè? Het gaat niet om dat het leuk is.
Nee, daar gaat het niet om. Ik kan me wel een beetje vinden in wat Maarten zegt. Maar ja, het is niet voor niets dat deze ploegen niet stabiel zijn. Als je het hele seizoen kijkt, laten ze dat eigenlijk het hele seizoen al zien. En nu liet ze dit ook in deze wedstrijd zien. Ze zijn gewoon niet in staat om een wedstrijd erg te controleren. Feyenoord vaak wat meer nog dan PSV. Ook omdat ze wat minder kwaliteit voorin hebben. Maar ja, ik heb PSV nu een paar keer gezien dit seizoen. Ja, die hebben natuurlijk geweldige voorhoedenspelers. Maar welke ploeg er ook tegen PSV speelt, ze staan vier keer voor de keeper. Het is Volendam of het is bij wijze van spreken Emmen of ADO. Iedereen krijgt kansen tegen PSV. En ja, dat zou er toch wel uit moeten. Na afloop werd er aan Malen gevraagd van wat moet er nou gebeuren om dichter bij Ajax te komen? Toen zei hij meer punten pakken. En zo is het natuurlijk ook. Maar ja, dan zullen ze toch ook verdedigend wat moeten doen. Want dit systeem is eigenlijk toch wel vaak de deur openzetten.
Maar mag ik hem omdraaien in dit geval? Want je zegt ze moeten verdedigend wat doen. Maar als je nou kijkt naar deze wedstrijd. Het was een kopie eigenlijk van de wedstrijd in de Kuip. Hè? Feyenoord krijgt 4, 3, 4, 5 goede kansen in de eerste helft. Daar waar ze in de Kuip die kansen gelijk maakten. Gebeurde dat nu niet. Maar ook in de Kuip en ook nu weer krijgt PSV in het begin enorm goede kansen. Die steeds niet benut worden. En het vraagt misschien ook wat op het moment dat je wel scherp voor de goal bent. Zoals Malen vlak voor die 1-0 van Feyenoord. Dan heb je natuurlijk een wedstrijd, dat klinkt een beetje voetbal, heb je een andere wedstrijd. Maar dan ga je wel met meer vertrouwen die wedstrijd in.
Ja, maar dat is ook zo. Maar daarom zeg ik ook, het zit hem in kwaliteit op de cruciale momenten, zowel voorin als achterin. Maar kijk, oké, dan Malen, die moet die bal maken. En het is niet de eerste keer dat hij zo'n kans mist. Maar dan hoeft het toch aan de andere kant niet ineens vier kansen op rij te regenen voor Feyenoord.
Ja, maar iedereen krijgt ook kansen in een wedstrijd. Je krijgt er altijd 1, 2, 3 goede kansen.
Maar, ja, nee, zeker. Maar je hoeft toch niet... Je hoeft toch niet vier kansen na elkaar te krijgen binnen 10 minuten. Want dat was aan de hand. En dat... Ja, kom. Dat moet er gewoon uit.
Johan.
Maarten, dat bedoel je denk ik ook met de volledige controle hebben. Het is een beetje aanvallen met de achterdeur open. Want ik volgde het in eerste instantie op de radio. En dat was meteen al wel bekend dat het een spectaculaire wedstrijd betrof. En later zag ik de samenvatting. En dan schrok ik wel van de kansen die Feyenoord in de beginfase kreeg. Dan had PSV natuurlijk ook een paar kunnen maken. Maar het had ook zo 0-3 kunnen staan.
Ja?
En in eigen huis, terwijl je de nummer 2 bent. Ja, ik vind het daar. En dan na afloop ook een beetje de gelatenheid bij Schmid. Bij Dumfries. Een beetje de schouder ophalen. Van, weet je, was een leuke wedstrijd, puntendeling. Misschien hebben we iets te weinig gekregen, maar prima. En dan denk ik van ja, weet je, dit was... hier had je eigenlijk Feyenoord de genadeklap moeten geven. Je had, als je nog een vleugje hoop had op de titel, dan is die ook vervlogen. Ik denk van ja, weet je, daar hoor je nu met de pen in je lijf te staan, maar dat mist ik een beetje.
Ja, maar ik denk dat ze dat wel hadden. Alleen, ze zien ook al het hele seizoen hoe het dus gaat. En dat het niet stabiel is. Maar ja, ik heb nog wel steeds wel een beetje de indruk, PSV heeft ook zo'n seizoen gehad in 2013, 2014. Toen had je ook zeg maar met de jonge Depay nog voorin. Wijnaldum speelde daar toen in dat elftal nog. Je had Arias, beleefde zijn eerste seizoen als rechtsback.
Was onder Cocu was dat, of niet?
Ja, toen waren ze slechter dan nu hoor. Maar toen hebben ze wel in dat seizoen de basis gelegd voor... Ja, in dat geval werd het jaar erop werd het kampioenschap. Maar in elk geval voor een stabieler seizoen daarna. En ja, het zou natuurlijk kunnen. Want ze hebben, als je ziet, hè, met Gakpo en Madueke. En spelers als Teze achterin. Dat zijn wel jongens, daar zit wel echt veel rek in. En ik denk dat de uitdaging voor PSV wordt in de zomer. Om inderdaad voorin een aantal van die spelers zoals Gakpo, Madueke. Die moet je absoluut houden. En dan achterin moet je gewoon stabiele karakters neerzetten. En Kijk, het gaat wel eens over hem. Jeffrey Gouwelee wordt wel eens genoemd. Hè? Die speelt bij Augsburg. Dat is nou zo'n speler waar je een beetje over kan twijfelen van. Moet je die nou bijvoorbeeld halen voor je achterhoede? Raffel van der Vaart die noemde hem laatst ook op tv. Die jongen speelt elke wedstrijd. Speelt eigenlijk op een constant niveau in de Bundesliga. Maar is dat nou een speler die jou wel of niet beter gaat maken in de Eredivisie? Ja, misschien niet. Maar het zijn wel dingen waar je over moet nadenken om het een beetje stabieler te krijgen.
Maar ik kan me herinneren, Mikos, in de tijd dat Ronald Koeman bij Feyenoord kwam, werd die topsportcultuur werd benadrukt. En ik geloof echt wel dat ze bij BSV met de manier van inrichten en wat er allemaal zit, dat ze een topsportcultuur hebben. Maar Koeman kon soms zo boos worden voor de camera, waardoor de jongens bijna bang waren. En Schmid blijft dan altijd zo aardig, denk ik dan altijd, voor de camera. Terwijl die gelatenheid, zoals Johan dat net beschrijft voor de camera, je moet daar toch zeggen, ja weet je, we hadden hier gewoon met 2-3, 4-0 moeten winnen, bij wijze van spreken.
Ja, ik weet alleen niet of hij dat intern natuurlijk anders doet dan dat hij dat voor de camera's doet. Maar ja, ik snap het gevoel wel een beetje. Iedereen onder Ajax vindt het eigenlijk allemaal wel goed. Ja. Hè? Een puntje hier en een puntje daar. En een keer niet winnen en een keer wel goed spelen, maar geen resultaat halen. Ja, dat gevoel is er wel een beetje bij veel clubs. En dat was er gisteren ook een beetje. En Johan heeft natuurlijk gelijk. PSV had echt geweldige zaken kunnen doen als ze die wedstrijd winnen. En ook nog eens in de buurt van Ajax blijven, waar iedereen eigenlijk al rekent dat gespeeld is. Maar ja, ze geven dat nu ook gewoon weg. En Feyenoord is eigenlijk tevreden met hun resultaat. Terwijl nu Vitesse 4 punten boven ze staat en AZ 5. Dus ja, er was geen reden om echt tevreden te zijn. Maar ja, als je puur naar deze wedstrijd kijkt, denk ik dat allebei de trainers, ja, wat hadden ze meer gewild of gewenst? Natuurlijk de winnende goal, maar ja. Als je de wedstrijd keek, was dit eigenlijk wel na die eerste helft waarin Feyenoord het had moeten beslissen. In de tweede helft waarin PSV vooral de bal had en de kansen. Was dit wel de terechte uitslag? Ja, dan moet je misschien ook reëel zijn. En dan kreeg je ook die discussie over Geertruida, die woedend die kleedkamer in was gestormd of geïrriteerd en had gegild. Ik had die winnende goal willen maken, want we hebben niets aan een punt. Ja, dat gevoel leefde wel bij die spelers, maar soms zit het er ook niet in. Hè. Je moet ook niet in de laatste minuut alles forceren en dan dat ene puntje ook nog weggeven. Ja, dit was het wel. En volgens mij was het gewoon op bij beide ploegen.
Ja, de druk ligt gewoon bij één man nu, bij Johan Inan. Want die moet nu waarschijnlijk nog eerder met die kampioenspecial komen.
Ja, die moeten we inmiddels wel in de stijger zetten, vrees ik.
Dat denk ik ook.
Wordt aanboten deze week.
Nou, jij mag tikken. We gaan trouwens door naar de volgende stelling. Maar voordat we daar naartoe gaan, wil ik wel even weten of degene over wie de stelling gaat, dat we het erover kunnen hebben. Of die weer een beetje rustig is.
Ja, ik ben nu wel weer rustig.
Gelukkig. Stelling 2, Danny Buijs moet naar de Olympische Spelen. Mikos.
Oh jee. Oh jee. Nee, ja. Ik
snap als bokser of wat?
Nee, als judo. Ik heb
het. Ja. Nippon, hè, was het. Ja. Ik moest er wel in eerste instantie om lachen. En we zijn natuurlijk aangenomen om er iets over te zeggen. En ook op een zinvolle manier. Je kunt niet alles maar normaal vinden. Kijk, bij FC Groningen moeten ze wel een klein beetje uitkijken. Hoewel ze een geweldig seizoen draaien. Hè, met plek 6 tot nu toe. Dat het niet te vaak dit soort dingen gebeurt. Hè? Adrie Poldervaart, die de andere kant van het veld gaat staan coachen bij Sparta. Het heeft niets met het kofferbal te maken. Nu heeft Danny Buijs er een te pakken. En dat moment van emotie, daar kan ik me nog wel. Dat zit natuurlijk in je karakter. En daar kan je misschien heel even in verliezen. Het is niet verstandig als trainer. Maar had misschien de afloop ook niet moeten zeggen van ja, nou, als ik hem echt had geslagen, had hij niet opgestaan. Dat is natuurlijk ook een beetje straattaal. Past niet zo bij een trainer. En je ziet dat hij echt nog wel dingen moet leren om verder te komen. Aan de andere kant, ja, doet hij het als trainer geweldig. En dan mag je misschien ook af en toe een misstapje maken als dit was gebeurd bij ADO of bij
Willem II. Ja, precies.
Dan was het natuurlijk echt een rel geworden. Ja, Buijs kan altijd nog zeggen, kijk nog even goed naar de ranglijst, hoe wij het doen. En dan snoert hij wel wat monden. Maar
het zit toch ook een beetje wat hij zegt, Mikos. Ik heb ook dit, zei hij na afloop, namelijk voor de camera. Luister even mee.
Volgens mij was hij voor ons. Dus ik had nog zoiets van, nou, misschien kunnen we hem snel nemen om nog toe te slaan.
Ja, dit is gewoon een Wasari, een Yuko in het judo, zeg je dat?
Ja, ik moet het ook misschien niet doen. Maar ja, het is even misschien uit de reactie. Een beetje, ja, hoe moet ik dat goed zeggen, een vechtertje in me naar boven.
Ja, dan komt dat vechtertje in me naar boven en dat soort dingen. Maar je moet als trainer toch gewoon afblijven van de tegenstander. Kom op, dat is toch een basisregel.
En ik moet het misschien niet doen.
Je moet het helemaal niet doen. Punt.
Misschien daar stoor ik me zo aan. Ik vond het echt schandalig. Want die Glenn Bell, die doet helemaal niks verkeerd. Die wil alleen de bal pakken. En je ziet dat Danny Buijs, de vechtersbaas komt een beetje hem naar boven. Ja. Want hij staat meteen in die knokmodus. En daarna gooit hij het op een duwtje. Dit was geen duwtje. Maar dan moet ik het enige wat dan voor hem pleit is dat het echt maar een seconde of twee duurde. Dat hij hem neer wilde leggen en meteen zoiets had van ja, dit kan ik beter niet doen. Maar hij moet niet gaan zeggen, ik had het misschien niet moeten doen en het was een duwtje. Of als ik hem een knal had verkocht, dan was hij niet meer opgestaan. Wat zijn het voor uitspraken? Je moet meteen het boetekleed aantrekken en zeggen van, mea culpa, ik had het niet mogen doen.
Maar Glenn Bijl had van de bal af moeten blijven toch ook? Hij was toch voor Groningen of heb ik de situatie nou verkeerd in mijn hoofd?
Ja, maar volgens mij dacht Bijl dacht dat hij voor hun was. Die wilde vaart maken. Dus het zat in twee kanten zeg maar. Weet je, dat er twee mensen om een bal. Maar het gaat niet om die bal. Het gaat om de actie van een hoofdtrainer van de betaald voetbalorganisatie.
Ja, eens. Maar ik denk dat Glenn Bijl dat hij juist tijd wilde rekken. Hè? Dus die dacht natuurlijk, als ik die bal nou uit zijn handen haal, dan kunnen ze hem niet snel nemen. En dat staat natuurlijk los van wat Buis dan doet. Maar goed, die wilde tempo maken om die wedstrijd nog te winnen. Maar ja, we zijn het er allemaal wel over eens. Als je Eredivisie trainer bent, hoe je karakter ook in elkaar zit. Ja, je kan niet een tegenstander op de grond gooien. Je ziet het wel eens in Portugal.
Volgens mij heeft zelfs Simeone dit nog nooit gedaan.
Maar dit hoort er niet bij, maar dat weet hij zelf ook wel. En ik denk dat dit hem ook geen goed doet als hij dit soort dingen blijft herhalen. Want ja, op een gegeven moment komt er ook een moment dat hij bij Groningen hogerop moet. Hij staat nu al 6 in de Eredivisie. Ja, dan moet je naar een club waar ook andere dingen om de hoek komen kijken. Je kan als trainer van Ajax, Feyenoord, PSV, AZ, kan je dit al helemaal niet maken. Dus dit zal eruit moeten bij hem, maar dat zal hij zelf ook wel beseffen. En ik denk dat dat dit wel een leermomentje voor hem was.
Maarten, moet de KNVB hier dan ook nog iemand voor straffen, schorsen, omdat hij dit gedaan heeft?
Ja, eigenlijk wel natuurlijk. Want als je, bij wijze van spreken, we hebben nu net over Bas Nijers en Roger Schmid gehad. Als je de uitspraken van Roger Schmid onderzoekt, dat zijn bij wijze van spreken woorden. Ja, dan is dit gewoon fysiek. Ja, die moet je eigenlijk wel wat mee doen als je consequent bent. Want als je dit laat lopen, laten we wel eerlijk zijn, dit hebben we toch nog nooit gezien de afgelopen seizoenen. Dat er een trainer inderdaad aan de zijlijn gewoon even een tegenstander in de houtgreep neemt. Nee. Dat is echt niet vertoond hoor, de afgelopen... Nou, ik denk zelfs nooit, eerlijk gezegd, in Nederland. Hè?
Wel en, in hetzelfde stadion volgens mij, een trainer in dezelfde functie met een klein middelvingertje, Ron Jans, was dat een jaar of 10 geleden, maar dit is van een andere orde en voor mij mag hij hier ook wel een potje of 2 voor krijgen.
Want ergens moet je natuurlijk ook wel een daad stellen als KNVB, toch? Dat je wil dat je dit soort dingen niet wil hebben.
Ja, maar het is meer, je moet wel enige lijn dan trekken, dus ik denk ook eerlijk gezegd dat hier nog wel iets... Dat hij nog wel iets op volgt. Maar goed, ja, ze zoeken het maar uit hoor. Maar dit zou wel, als je een lijn hanteert, zou dit wel moeten.
Helder. Goed, we gaan zo meteen praten over Ajax en over Nederland zelf al. Eerst even een mededeling vanuit de kranten.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
En dan gaan we naar de derde stelling. Johan, ik leg hem bij jou neer. Ajax zonder Haller is beter dan Ajax met Haller.
Die voelde ik al een beetje aankomen. Ja,
ik lees jouw artikel, hè? Ja.
Op dit moment zeg ik ja. Dat is dan op basis van de laatste paar wedstrijden in Europa en de laatste paar in de Eredivisie, waarin het met Haller best stroef loopt. Of laat ik het anders zeggen, waarin het bij Haller heel stroef loopt en die speelt heel ongelukkig, terwijl vooral die laatste wedstrijd tegen Young Boys. Ja, dat was Tadic als een vis in het water en dat liep echt als een tierenlier. Dus op basis daarvan zeg ik ja, maar aan de andere kant denk ik ook van ja, weet je, als je ziet hoe Haller binnen is gekomen, hoe die onmiddellijk zijn stempel drukte, vooral op de grote wedstrijden. En nu dan even terugvalt in de wedstrijden waarin Ajax hem ook minder hard nodig heeft, denk ik van ja, weet je, gun het ook even de tijd. En dat komt vanzelf wel weer. En het is echt niet zo dat Ten Hag volgende week tegen ADO Haller gaat passeren en zoiets heeft van, met Tadic werkt het beter. Nee.
Maar wat is het verschil in spel dan? Wat is het verschil in spel? Wat gebeurt er bij Ajax als ze nu met Tadic in de spits spelen bijvoorbeeld?
Nou, Tadic zwerft heel veel. En wat me ook opviel, jij zegt beter met Ding. Dat moet ik er ook aan toevoegen. Ik heb wel het gevoel dat het tussen Klaassen en Tadic op dit moment beter klikt. Dat die elkaar makkelijker vinden dan Klaassen en Haller. En Tadic doet veel meer zwerven. Die laat zich uitzakken uit de spits. Waardoor er ook andere jongens in kunnen duiken. En Ajax nog onvoorspelbaarder wordt. Want je ziet ook bij die Europese ploegen die ze treffen. Die hebben best wel statische verdedigers. Die niet gewend zijn om hun zone te verlaten. Zeg maar. En daar dwingt Tadic ze min of meer toe. En dat maakt Ajax denk ik nog moeilijker te grijpen. Ja, over Haller, ja. Goed, ik vind het lastig nu. Het is echt een paar wedstrijden speelt hij heel ongelukkig. En ik moet zeggen, dat werkt hij zelf ook in de hand. Want aan zijn lichaamstaal kun je het ook gewoon zien. Het lijkt wel of hij met zijn ziel onder zijn arm loopt. Dat is niet zo, want het is ook een beetje hoe hij is. Maar als je op zijn mimiek let, dan heb je het gevoel met een depressieve spits te maken te hebben. Maar het zit gewoon een beetje in het aard van het beestje. Hij is gewoon heel zelfkritisch en kan echt van elke foute aanname balen. Dus dat valt wel heel erg op nu.
Ja, maar ik herinner me nog een maandje geleden, die bekerwedstrijd, Ajax-PSV. En de klik tussen Klaassen en Haller, die was er toen heel erg in die wedstrijd.
Ja.
En ik zou zeggen, geef hem even de tijd. Tadic heeft ook slechte wedstrijden gespeeld voor Ajax. En
voelt een beetje als een kopie van het Sahavi-verhaal. Wat jij toevallig deze week in de krant schreef. Over die ook wel tijd nodig had om binnen te komen en gelijk te winnen.
Dat is ook niet zo gek, toch? Want Ajax speelt, laten we wel zijn. Dat zeggen we al een paar keer. Die spelen echt op een hoog niveau momenteel. En ja, dan kom jij binnen. Van mij mag je dan echt wel... hij mag gewoon de rest van dit seizoen zelfs wel even... af en toe eens even zijn aanpassingsmomenten hebben. En laat die jongen maar zijn gang gaan. En volgens mij komt dat wel goed.
Ja. Ik wil even nog naar de aanvaller van jullie drie. Mikos. Jij snapt Robby denk ik wel. Hè? Want als je op de bank zit de hele tijd terwijl je wil spelen. Ik begreep dat jij ook niet echt een bankzittertje bent geweest vroeger.
Nou wel, tegen mijn zin in wel.
Ja, dat bedoel ik. Ja,
dat bedoelde ik het niet.
Dat je dat niet
blij mee. Nee. Ja. Dat klopt. Maar dat Robby wil spelen, ja, dat lijkt me logisch natuurlijk.
Ja, dus snap je ook de overstap die hij nu maakt naar... Naar een compleet andere competitie en de keuze die hij nu gemaakt heeft?
Kijk, daar gaan we allemaal nu van roepen dat hij dat niet moet doen. En als hij dan inderdaad in Duitsland niet laat zien, dan gaan we nog een keer allemaal heel hard roepen dat we het al gezegd hadden. Maar ja, deze jongen weet dat er een spits van 22,5 miljoen is gehaald. En dat hij voorlopig daarmee moet concurreren, hoe moeilijk dat ook is. Dus ik kan me wel voorstellen als je naar zo'n club kan in Duitsland, waar ook nog een trainer staat, waar zeker de jeugd... mee wegloopt, hè? Allemaal het idee heeft van die kan een speler verder brengen. En dat blijkt ook wel. Dat je die kans wel aangrijpt. En de tijd is een beetje geweest dat spelers. Kijk, toen ze in de jaren 80, 90 naar het buitenland gingen, was het buitenland heel ver. Hè? Maar het is dat het nu corona is. Maar dit soort jongens van deze leeftijd, ja, die pakken wel eens het vliegtuig. En die gaan een middagje daar en daarheen. De wereld is klein geworden. Dus voor hun is dat helemaal niet zo'n grote stap naar het buitenland. Ik kan me deze stap wel voorstellen. En dat iedereen gilt, ja, je moet bij Ajax blijven, want dat is allemaal het beste.
Nou, er zit wel gedachte achter deze stap, toch? Want de club koopt de jongens die jong zijn, die een jaar of 18, 19 zijn. En die ook gewoon waar nog potentie in zit. Dus wat anders dan dat je zomaar naar AS Roma gaat, omdat je daar weggebracht wordt door je zaakwaarnemer.
Ja, tuurlijk. Nou, ook dat is niet, ook dat kan best een goede stap zijn. Maar dit is niet een stap waarvan nu iedereen zal zeggen, ja, kijk, hij gaat niet naar de woestijn of zo. Hè?
Nee.
Het is een grote club met een reputatie op het gebied van opleiden, maar ook op een reputatie op het gebied van hoe je sterker moet worden. Fysiek hoeft hij volgens mij al niet meer sterker te worden, maar ja, wel in de manier van hoe die gaat spelen. Dus ik denk dat hij hier heus niet minder van hoeft te worden. Alleen ja, de concurrentie wordt wel weer zwaarder. Ik ben het trouwens niet helemaal eens met hoe het net over Haller ging, want ja, Ajax haalt een spits van 22,5 miljoen. Die loopt er volgens mij, ik heb de samenvatting alleen gezien, wel met zijn ziel onder zijn arm bij gisteren. Het was, ik schrok er zelfs een beetje van. Hè. Moest ook toegesproken worden. Overtreding nog aan de zijkant. Ik kreeg het gevoel dat hij dacht van ja, nou, wat mij nu allemaal overkomt, hoe moeizaam het gaat. Ja, daar schrok ik wel een beetje van. En spits van Ajax, Ajax speelt op een heel hoog niveau. Maar dat betekent natuurlijk ook dat je als spits voortdurend in stelling gebracht wordt.
Ja,
ik kan me voorstellen dat Robby denkt, als dit nog een paar wedstrijden zo duurt, Dat dat ook mijn plaats kunnen zijn. En dat is natuurlijk ook een van zijn redenen om weg te zijn gegaan. Dat hij zal zich niet minder voelen dan iemand als Haller. Maar ja, iemand met zo'n aankoopbedrag gaat normaal gesproken wel spelen. Dus ja, dat heeft ook meegespeeld, denk ik, om te vertrekken. Maar ik vind het wel een hele interessante stap die jongen gaat nemen. En ik ben benieuwd hoe hij het ervan af gaat brengen. Maar ik denk dat hij dingen gaat leren die hij hier niet leert. Alleen ja, er is altijd een kans dat je een tijdje niet speelt. Maar dat was in Amsterdam ook zo.
Ik denk dat de komst van Haller niks te maken heeft met het vertrek van Brobby. Want in de 7, 8, 9 maanden voordat Haller er kwam, had Brobby zijn krabbel ook al kunnen zetten. Dat heeft hij niet gedaan. Toen was die spitspositie min of meer vakant. Daar had hij, ondanks dat hij nog moest debuteren, had hij zoiets kunnen hebben van, weet je, dat wordt mijn plekje en ik ga nu tekenen en ik weet wat de plannen van de trainer zijn met me. Ik mag mee naar Oostenrijk en ik ga dat plekje opeisen. Dat heeft hij niet gedaan. Dus weet je, er wordt nu overal de indruk gewekt van, Haller heeft Brobby min of meer verjaagd naar Duitsland. Dat is volgens mij helemaal niet zo. Want dat heeft ook gewoon met zijn management te maken. Die connecties hebben daar in Duitsland. Die optie lag er al heel snel. En daar zijn ze op afgestevend. En daar hebben ze een lucratief aanbod van Ajax voor afgeslagen. Wat ik begreep, kan die nu in Duitsland ook een dubbele verdienen. Nou, het is natuurlijk wel een club met een plan. En ook een club die weet hoe je met jonge gasten om moet gaan. En hoe je die moet kneden en verder moet laten rijpen. Ik denk dat al met al ervoor heeft gezorgd dat Brobby ervoor heeft gekozen om naar Duitsland te gaan. En daar speelt de komst van Haller, voor zover ik weet, geen rol in. En ik wil nog één ding zeggen over Haller. Dat kan ik me ook voorstellen. En misschien dat de collega's daar ook iets over kunnen zeggen. Dat als je bent uitgesloten van de Europese competitie, dat je daardoor in de nationale wedstrijden toch iets extra's wil laten zien en wat meer gaat forceren. Ja. Dat gevoel krijg ik.
Omdat je 22 miljoen waard bent. Of voor 22 miljoen gehaald bent, denk ik.
Ja, ook. En misschien speelt het prijskaartje daarin wel een rol. Dat hij zoiets heeft van, ja, weet je, in deze wedstrijden, in deze tussen aanhalingstekens Mickey Mouse competitie, mag ik me dan wel even extra profileren. En daar had ik gisteren tegen Zwolle nog niet eens zo. Maar in de wedstrijden daarvoor, dan is het, kijk, hij is gewoon echt best wel een goed aanspeelpunt. Hij is sterk. Alleen dan denk ik van, ja, weet je, als je die bal op de borst hebt aangenomen, leg hem meteen neer bij Klaassen, maar dan zie je dat hij nog een handeling en nog een keer wil kappen en nog een keer wil draaien. Dan verliest hij de bal en zo kom je in die negatieve sleur terecht. Dat ik denk van, ja, weet je, laat hem eens beginnen met het zakelijk te houden. Dat iedereen ziet van, hey, maar dit is wel echt een goed aanspeelpunt. En nu wil hij iets extra's doen en dan lijkt het net een beperkte spits.
Ja, maar is hij ook niet gewoon een mens op dat moment? En het is toch wat jij zegt? Dat klinkt toch inderdaad heel logisch. Die jongen die ziet die andere spelers tegen Young Boys als de brandweer gaan. En die denkt dan, ja, god, ja, ik ben 22 miljoen waard en nu moet ik. En dan moet je op zondag. Ja, dat zal ongetwijfeld in zijn hoofd heel erg meespelen.
Maar de echte toppers, want dat is een beetje wat Bikkels.
Maar daarom geef hem gewoon even tot de zomer. En dan kijken we volgend seizoen weer hoe dat verder gaat. Want normaal gesproken spelen ze dan Champions League. Dan zullen ze wel een groen vinkje zetten, mag je aannemen.
Hoop je wel,
Daar gaan we het weer zien.
Maar volgens mij, Bikkels, wat jij ook bedoelde daarin. Dat jij zei, je bent al gehaald en dan mag je ook wat verwachten van iemand. En de echte toppers drijven dan boven en laten het dan ook zien op de momenten dat het nodig is.
Nou, dat lijkt me wel. En het lijkt me ook een beetje makkelijk om te zeggen, laten we het dus tot de zomer aankijken. Dus het is nog 8 wedstrijden en je bent de spits van Ajax. Het is ook weer natuurlijk geen hogere wiskunde, hè, de spits van Ajax. Die wordt in stelling gebracht. Die heeft allemaal goede spelers om hem heen. Dat PEC Zwolle weet van gekkigheid niet waar ze heen moeten lopen om spelers af te stoppen. Dus je krijgt altijd ruimte. Ja, hij kreeg een beetje dat Maglas gevoel, hè, die ook zoveel goals had gemaakt voordat hij naar Ajax kwam. En toen ook eigenlijk niet uit leek te komen. En dat je elke keer dacht toen van, dat zal de week erop of de week erop wel gebeuren. En eigenlijk gebeurde het niet meer en werd het een mislukking. Ja, daar moet hij natuurlijk toch een beetje voor uitkijken. Omdat hij is gehaald voor 22,5 miljoen. Hij kan er niks aan doen dat hij niet in Europa speelt. Maar ik zag hem gisteren tegen PEC erbij lopen. Alsof hij dacht van, ja, niks lukt mij meer. Ik zag ook die kopbal die bijvoorbeeld niet maakte. dat soort dingen. Spelers die met de moed te gaan. Maar met de moed
ja. Nico, dat zeg ik, dat lijkt bij hem zo. Hoor. Hij oogt dan heel, heel depressief.
Maar dan moet hij zorgen dat niet zo is. Omdat ik zie geen vreugde van hem afstralen. En ik zie een beetje wanhoop. En dat gaat een eigen leven leiden als hij dit doortrekt.
Als je goed kijkt, dan zie je die houding vooral naar zichzelf toe. En minder naar teamgenoten. Want als de teamgenoten het goed doen, dan is hij er wel.
Ik zeg ook niet dat hij kwaad is op teamgenoten. Ik ben geen psycholoog. Ik zie iemand die denkt, jongen, waarom lukt dit mij allemaal niet? Wat gaat hier fout? Die sprint naar de zijkant waar die gele kaart pakte. Ja, daar kun je onmogelijk van zeggen dat het de aard van het beestje is en dat hij nou eenmaal er zo bij loopt. Je ziet een bepaalde frustratie bovenkomen. En dat is toch vreemd, omdat wat Maarten zegt, hij moet nog 8 wedstrijden en geef hem daarvoor de tijd. Maar hiervoor deed hij het wel. Hij heeft een aantal wedstrijden wel.
Maar daarom.
Dat wilde ik ook zeggen.
Hij heeft het toch al in zijn beginweken zag hij toch wat de potentie is. Ja. Alleen, het is niet constant. Maar
iets jij net zijn hè, bij Ajax.
Ja, maar je noemt net Sahavi. Is natuurlijk ook een mooi voorbeeld dat het. Ja, er zijn wel eens periodes dat het toch even moeilijker is. En als je dan zo in elkaar zit dat je eerzuchtig bent of je hebt een prijskaartje. Ja, dan ben je ook maar mens.
Ik heb ook wel eens gelezen.
Als hij nog helemaal niks had laten zien. Hè, als hij in januari geen goals had gemaakt. Bijvoorbeeld, we hebben het genoemd Twente uit. Hij legt de bal neer voor Huntelaar in de laatste minuut met zijn hoofd. Fortuna Sittard maakt hij de winnende. Nou, tegen PSV. Zowel in de competitie als in de beker een beslissende rol. Dus hij heeft al wel iets laten zien. Het is niet dat hij nog helemaal nergens is geweest. Maar hij zit nu even in een periode. Ja, daar moet hij nu uitkomen. Absoluut. Maar ik ben bereid om hem naar de kans voor te geven.
Ja. Ik ook. Maar eigenlijk moet je het gewoon elke week laten zien. Hij heeft al in de Eredivisie gespeeld, dus dat is het verschil met Sahavi die hier kwam en niet wist hoe de competitie werkte. Sahavi vind ik ook nog meer een type, meer een gelukszoeker, hè, op zoek naar zijn doelpunten. Terwijl Haller juist ook het aanspeelpunt was en de kapstok waarmee gespeeld moet gaan worden. Dus dat vind ik niet helemaal te vergelijken. Maar
ik heb ook wel eens ergens gelezen volgens mij van de week dat een wintertransfer, misschien moet je dat toch maar beter niet doen. Dus ik weet niet wie die ook alweer, van wie was die uitspraak ook alweer?
Van Anessa.
Ja, precies.
Dat was ik even vergeten. Nee. Ze hoeven het van mij ook niet te doen. Maar ja, we moeten nou niet doen alsof Haller in een vreselijk moeilijke situatie is aanbeland.
Hij is geen Prato.
Hij komt bij Ajax in een ploeg die een straatlengte voor staat. Die steeds beter is gaan voetballen en waar die als eindstation moet fungeren. Zo moeilijk is het ook allemaal weer niet, denk ik. En toen Traoré de 6 maakte tegen VVV of 5. Dan werd er nog getwijfeld of het allemaal wel goed genoeg was. Maar bij Ajax is er altijd twijfel over de spits. En je moet gewoon zorgen dat het niet 2-3 weken gaat duren. Want dan gaat het eigen leven leiden. En dan kom je straks inderdaad in een soort visuele cirkel terecht. En dat is bij hem helemaal niet nodig, omdat het echt wel een goede spits is. Maar ik schrik er wel een beetje van het niveauverschil van wat hij eerst liet zien toen hij net begon. En hoe hij er nu in staat.
Ja. Slotwoord is voor jou, Johan.
Het verval is wel groot. Mika zei straatlijk de voorsprong. Dat was natuurlijk niet zo. Dat was 1 punt op PSV toen hij binnenkwam. En hij heeft er zelf ook aan bijgedragen dat het er veel meer werden. Alleen wat hij nu laat zien, dat is bij far niet goed genoeg. En dat zal de komende weken, wilde ik zeggen. Maar daar heeft hij nog 1 wedstrijd voor de winterstop. En dat is tegen ADO. Dan moet hij laten zien.
Voor de interlandbreek, bedoel je?
Ja, want de interlandbreek komt erna en dan zal hij bij je voorkust aansluiten. Maar daarvoor heeft hij nog 1 wedstrijd om te laten zien dat het geen zorgwekkende vormen begint aan te nemen.
Goed. We gaan naar de allerlaatste stelling. En die stelling gaan we een beetje internationaal inluiden.
The information that I have in a moment, it will be unlikely. So, not that I don't let them go, because I don't want to have to do that anyway. But it's because of the extent of the injury. So.
Was natuurlijk Jurgen Klopp, die ging praten over Virgil van Dijk. De stelling 4 luidt als volgt, en ik leg hem denk ik als eerste bij Maarten neer. Zonder Virgil van Dijk maakt Oranje geen kans op de Europese titel.
Dat hangt niet van Virgil van Dijk af. In mijn beleving, we hebben het al een paar keer volgens mij in de podcast ook gehad. Nederland zelf al gehad, na dit EK, zoals de Belgen na het WK in 2014. Bijna niemand heeft toernooiervaring. Ook Virgil van Dijk had dat niet gehad als hij het zou halen. Dus Nederland gaat geen Europees kampioen worden. Tenzij er op een of andere manier alles mee zit. Maar ja, dit wordt een toernooi, kwartfinale, misschien halve finale, maar kwartfinale, dat denk ik een beetje. En ja, Van Dijk, ik denk dat het, ja, hij is natuurlijk een bepalende speler in het elftal, helemaal waar. Maar als we nou ergens iemand eventueel zouden kunnen missen, is het achterin, denk ik. Want ja, daar zien Stefan de Vrij, die anders reserve zou staan, die kan natuurlijk zo in het elftal.
Hij is wel je aanvoerder, dus, Mikos, die je mist.
Ja, nee, zeker. Ik bedoel, absoluut een bepalende speler. Maar als je nou zegt, bijvoorbeeld Frenkie de Jong raakt nu geblesseerd, dan wordt het, daar is niet meteen iemand voor beschikbaar die op datzelfde niveau speelt. In dezelfde topcompetitie. En dat is bij de Vrij bijvoorbeeld, is dat natuurlijk wel. Die speelt in de Serie A, die gaat kampioen worden. Ja, dat is wel een speler die je dan, godzijdank, voor Oranje en voor Nederland, dat je zo'n speler dan kunt inbrengen in plaats van zo'n goede speler als Van Dijk die wegvalt. Dus ja.
Mikos, hoe kijk jij ernaar?
Sorry?
Hoe kijk jij ernaar, Mikos?
Ja, ik begrijp de uitleg van Maarten, want met de Vrij natuurlijk nog steeds een internationale topverdediger. Maar ik denk wel dat bij Oranje had alles moeten kloppen, of moet alles kloppen richting het EK. En als Van Dijk daar niet bij is, dan is dat wel echt een forse aderlating. Alleen al de manier waarop hij zich presenteert, waarop hij die groep voortdurend bij de hand heeft genomen. Ook waarin die, als we achterstaan in de slotfase, waarin hij dat verschil nog voorin kan maken, maar ook achterin door met zijn snelheid die counters eruit te halen. Dus ja, dat is wel echt een heel groot gemis. Ik vraag me wel af hoe serieus we nu dit bericht moeten nemen. Want ja, dat klopt op dit moment niet zou roepen. Hij gaat makkelijk het EK halen. Dat had iedereen wel verwacht. Dus ja, hij zegt ook niet dat hij het niet haalt. Hè. Dat, volgens mij is het nog steeds een beetje dezelfde situatie. Is het een close finish. En ik kan me ook voorstellen dat Liverpool er niet zo heel erg op zit te wachten. Hè. Dat spelers niet bij hun meer in actie komen. Maar een beetje de Memphis situatie van vorig seizoen. Maar dan wel in één keer bij Oranje komen. Dus ik weet niet of het nou allemaal wel zo definitief is. Maar zonder Virgil van Dijk zijn we wel gewoon 20-25% minder op allerlei vlakken. Ondanks het feit dat we met de Vrij en de Ligt natuurlijk nog steeds een goed centrum op de been kunnen brengen.
Ja, maar goed, het is maar de vraag inderdaad of die dan wel of niet het EK haalt. Want dat is natuurlijk altijd nog maar de vraag waar spelers ineens weer revalideren. Want bij Memphis dachten we ook, die is gelijk weer geblesseerd als hij terugkomt. Maar die maakt gewoon het seizoen vol, hè?
Ja, maar Memphis heeft wel met terugwerkende kracht toch geluk gehad. In die zin, herinner je nog die wedstrijd tegen Italië in september? En toen raakte Zaniolo van Italië geblesseerd. En die was net als Memphis, dezelfde periode geblesseerd geraakt, kruisband. Door dezelfde arts teruggebracht. En bij hem ging het dus fout. Ja. En dat wil niet zeggen dat het bij Memphis. Maar goed, laten we het zo zeggen. Het risico, ze zijn allebei, die twee jongens, allebei eerder dan zeg maar de revalidatiedatum gepland was, zijn ze teruggekomen. En dan is er een verhoogd risico. Dus ja, gelukkig voor ons en voor hem is er niks gebeurd. Maar zo'n Zaniolo laat wel zien dat het wel makkelijk mis kan gaan.
Ik ben trouwens wel blij dat jullie allebei Memphis gewoon zeggen de hele tijd. Want als we nu Depay erachter zeggen, dan worden we geblokkeerd door Twitter. Hè? Dus dat kan niet. Dus we moeten wel nu op Memphis houden.
Ja, ja. Gek verhaal.
Ja, ik weet nog niet hoe dat nou precies zit. Maar ik vond het wel een bijzonder verhaal trouwens.
Ja.
Goed.
Ik zeg al jaren alleen maar Memphis.
Nee, heel goed. Dat is,
welkom Memphis.
Ja.
Goed. Daarmee.
Over Van Dijk. Ja. Ik was het met Mikos eens. En als je de impact wil kunnen inschatten, moet je ook even naar Liverpool kijken. Want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het gemis van Virgil van Dijk daar heel groot is als je 5-6 thuisnederlagen op rij leidt. En het seizoen ervoor nog haast onverslaanbaar. En een stukje coaching. Dat konden we, voor mij hebben we daar ook een verhaal over gehad. Hè? Zijn coaching in die wedstrijden dat er geen publiek zat. Dat je heel goed kon zien wat het effect van Virgil van Dijk op de ploeg was. En daar zit denk ik wel een verschil met Stefan de Vrij. De leiderschapskwaliteiten. En ook gewoon dat hij...
De Vrij die leidt de verdediging bij Inter, hè?
Ja, maar het is toch anders?
Jawel, Maarten, maar ja. Voor mij is dat niet helemaal... En in het verdedigen heb ik hetzelfde. Dat het toch een tikkeltje minder is bij de Vrij dan ten opzichte van Virgil van Dijk. En het zit er misschien ook in...
Het is volgens mij een uitstraling wat jij bedoelt.
Uitstraling,
ja.
Persoonlijkheid die er staat. Dat elke topaanvaller in de wereld... Ja, daar sta je volgens mij toch liever tegenover Stefan de Vrij dan tegenover Virgil van Dijk.
Ik geloof wel dat Johan daar wel een punt heeft, Mikos en Maarten. Ik bedoel, als je kijkt naar De Vrij en De Ligt, dat zijn goede en hele goede verdedigers op een wereldniveau. Maar volgens mij merkte je toen bij die Nations League ook, dan staat in dat stadion staat Van Dijk daar. En als hij alleen al aan de bal is, dan komt een soort van natuurlijke rust over dat Nederlands elftal heen, dat hij de bal heeft en dat hij de dingen neerzet.
Ja, dat heeft ook wel te maken, denk ik, met Liverpool, hè? De uitstraling van Liverpool de laatste jaren. Maar Inter, dat komt er nu ook aan. Ik denk dat het ook met de prestaties van de club te maken heeft. Maar ja, misschien dat De Vrij eerder een boegbeeld zou kunnen zijn van bijvoorbeeld, ik noem maar iets, zo Nike of zo. Hè? Dat je die in een commercial, dat meer aanspreekt dan dat Stefan De Vrij dat doet. Dus in die zin begrijp ik het wel qua uitstraling. Maar ja, De Vrij leidt al tijdenlang de verdediging van Inter. Hè? Daar kwam Godin van Atletico erbij. Die moest gewoon doen wat hij zei. Dus in het veld zal dat allemaal niet zoveel verschil maken. Ik snap misschien dat als uithangbord dat het wel een verschil kan zijn. Ja.
Maar of Nederland. Het punt bij Nederland ligt echt voorin. We zijn om goals te maken nog steeds afhankelijk van of Memphis, hè, zo gaan we hem noemen.
Ja.
Of Memphis en Wijnaldum scoren of niet. En daarbuiten van de laatste, ik heb het laatst eens opgeschreven, volgens mij van de laatste 25 goals van Nederland zelf, zijn zij bij 21 allebei betrokken geweest. Ja, dat zegt veel. En dan moeten de Bergwijns en de Stengs en Berghuis en Babel en Promes. En ja, die moeten echt gaan scoren om dat elftal een kans te geven. En dat is de grootste uitdaging voor de komende tijd. Om aanvallend op een hoger niveau te komen.
Helder.
Dat is jammer, hè, Mico of Maarten. Want bij de vorige interlandperiode wisten we eigenlijk al dat we in de aanval nog wel een topper of twee konden gebruiken. Dan hoop je dat in de maanden daarna iemand als Gakpo of Bergwijn bij Spurs gigantische stappen maakt, waar je op het EK van kan profiteren. Maar de een die raakt geblesseerd en die ander die raakt volgens mij zijn plek kwijt. Dus ik ben het met je eens. Op Memphis zou ik niet goed weten wie je erbij moet zetten. Malen misschien.
Jongens, ik heb slecht nieuws.
Ook nog,
de extra speeltijd zit erop in deze podcast. Ik doe even een Bas Nijhuisje.
Ja, Nijhuis wel. Ja,
ik denk ja. Als
weet je wat nou goed is, Etienne? Even nog om af te sluiten misschien. Dat het nou een keer helemaal niet over Ihan Taren is gegaan. Die niet geselecteerd is voor het EK van Jong Oranje. Ja. Goed, hè?
Ja. Toch nog. Zit er nog in?
Zit er nog in. Dit kan nog net erin. Maar nu fluit hij wel af, hoor, Bas.
Even niet.
Oké.
Okay. Even niet.
Heel goed. Mooi. Hebben we dat bij deze besproken. Mikos Schouka, Maarten Wijfels, Johan Inan, dank. Dank ook thuis voor het luisteren. Vrijdag weer een nieuwe voetbalpodcast van het AD. Dan de Stuurlui. En komende maandag weer een nieuwe AD voetbalpodcast. Graag tot dan.
Zet je dubbel cassettedek maar klaar, want ze zijn er weer.
Kan ik iemand nog even bijschenken?
Dit is Jet, moeder overste. Veel te goed voor deze wereld en kookt het liefst voor de hele buurt.
Ja, dat is Sander. Dat is een beetje de Hannibal van onze club. Beetje degelijke huisvader, hoor.
Manuel, soms een tikkeltje jaloers. Vooral op sportieve veertigers en op mensen die niet in het uber saaie Hilversum wonen.
Moet jij zeggen, Wietske, ons groentje, die nog het liefst elk weekend in de lampen hangt. Maar met twee jonge kids het alleen licht ziet worden met Duplo en Nijntje.
Gezellig, jongens. Zullen we beginnen?
Elke zaterdag een nieuwe aflevering van de podcastserie De Veertigers. Te beluisteren via ad.nl/De Veertigers, alle podcast-apps en sites van PZC, Brabants en Eindhoven's Dagblad, BN De Stem, Tubantia, De Gelderlander en De Stentor.